Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam des Heilige Geestes, die zondaren wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Derde vers van Psalm 27. De schriftlezing voor deze avond vindt u in de brief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Vers 87 van Psalm 119, nadat we gelezen hebben Filippenzen 3, te beginnen bij het eerste vers. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wetten Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne. En de kracht zijn der opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovele dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen.
Thank you.
wij met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord Gods dat wij deze avond willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 3, en daarvan de versen 10 en 11, waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen, opdat ik hem kenne. En de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Zoeken wij met elkaar het aangezicht des Heren in gebed. Groot en heerlijk God, het is voor de tweede maal op deze uw dag dat we hier in uw huis mogen samen zijn. Aan de morgen mocht het woord tot ons komen en u hebt ons opnieuw de gelegenheid en de genegenheid geschonken om ons te stellen onder de verkondiging van uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. En Heere, wat een arbeid legt u aan onze zielen ten koste. Dat u ons weer het evangelie van uw genade doet verkondigen. Dat u opnieuw een dienstknecht gezonden hebt om de boodschap van genade en vergeving door het bloed des kruises de gemeente weer voor te houden. Heere, wat maakt u het ons moeilijk om verloren te gaan. Ach, en iedere keer worden we er weer aan herinnerd. En dat we die roepstemmen toch niet in ons in de wind zullen slaan. Maar dat we het ter harte zullen nemen. Dat we het mee zullen dragen in onze harten. En overdenken in ons leven. Heere, want het gaat toch om wezenlijke dingen. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. En ziel verloren, dat is al verloren. En Heere, daar hebben we zo weinig oog voor. Ach, we zijn druk in deze wereld. En we gaan op in de dingen van hier beneden. En zeker, er ligt ook een roeping om getrouw onze arbeid te verrichten. Om ons gezin met God en met eer het onderhouden en ook nog aan de nooddruftige iets mee te delen. Heere, we worden opgeroepen tot getrouwe dienst, ook op de plaats waar u ons gesteld hebt. Maar Heere, dat dat toch niet het een en al voor ons zal zijn. Want dat staat alles ten dienste van dat ene, dat Koninkrijk der Hemelen, dat we nog onze kinderen kunnen onderhouden. Dat we onze kinderen nog kunnen een opleiding kunnen doen volgen. Dat ze gevormd worden. Maar Heer, dat ze straks ook toegerust de maatschappij in zullen gaan. En dan weet hebben van dat ene nodige in leven en sterven. Heer, want dan staat alles ten dienste van de komst van dat koninkrijk. Ach, daar bidden wij om. U hebt het uw discipelen leren bidden. Uw koninkrijk komen. En dat geldt in de eerste plaats van ons eigen hart, dat dat ingewonnen wordt voor het Koninkrijk der Hemelen, dat we burger mogen worden van Koning Jezus, onderdaan, getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heer, want waar is uw Koninkrijk? Dat is toch daar waar u heerschappij oefent en waar u het voor het zeggen hebt, waar u regeert en uw zeggenschap uitoefent. En dat we aan uw wil en aan uw wet onderworpen mogen zijn. Heer, dan krijgen we andere wetten, andere inzettingen. Dan zijn we niet meer van de wereld, hoewel we nog wel in de wereld zijn. Dan zijn we koningskinderen geworden. En Heer, wat een verheven taak. En wat een verheven naam. Koningskinderen. Van slaven van de zonde. Vrijgekocht. En losgemaakt uit de heerschappij des duivels. En overgezet in het rijk van Gods genade. Heer, dat is dat wondere werk wat toch plaatsvindt door de verkondiging van uw woord. En dat nog vele vandaag toegebracht worden hier in de gemeente. Maar dan is dat koninkrijk niet beperkt tot ons eigen hart en leven, maar ook van de onze, van de gezinnen, van de families, van de hele gemeente. Ja, we kunnen de grenzen nog ruim betrekken. Dan gaat het ook aan in ons land en volk, in deze wereld, dat uw koninkrijk mag komen, dat uw naam mag worden groot gemaakt en dat er steeds meer zullen buigen onder de scepter van Koning Jezus en dat ze zich in zijn dienst mogen overgeven. Heer, het is eigenlijk de roep om de wederkomst, opdat de heerlijkheid des Heren de ganse aarde zal bedekken en dat het vrederijk mag komen. Heere, laat dat woord uitgaan tot aan de einde der aarde en laat zo uw heerlijke naam verbreid worden over het ganse wereldrand. Ja, het stuit op verzet, het stuit op vijandschap, het roept vijandschap op. En de kerken in verdrukking, die moeten dat ondervinden aan de lijve. Dat het dienen van de Heere lijden met zich meebrengt. En wie de naam van de Heere Jezus beleidt, die moet rekenen op tegenstand. Ja, van zelfs zijn eigen familie, van zijn eigen vrienden, van zijn eigen collega's. Maar de Heere, uw werk gaat door, totdat het in volkomenheid zal gekomen zijn, in heerlijkheid. Heer, het gaat de goede kant op. En ondanks alle tegenslagen, ondanks alle beproevingen, ondanks alles wat de vorst der duisternis ook aanlegt op dat koninkrijk der hemelen, zal hij toch het onderspit delven. Zal hij het toch moeten overgeven. Want God de Heer regeert, beeft, gij volken eert. Heer, laten we iets van die majesteit en van die heerlijkheid van Koning Jezus mogen ervaren in ons leven. En dat het ons mag aansporen om hem te volgen en te dienen op al onze wegen. We dragen deze gemeente weer aan u op. Heer, gedenk degene die hier mogen zijn. U kent onderscheiden omstandigheden. Ach, er is blijdschap, er is dankbaarheid. Er zijn er die verheugd en verblijd zijn. Maar er zijn ook zorgen, er zijn ook moeite, er is ook verdriet. Ziekte, allerlei beproevingen, Heer. Ach, dat we het alles aan u mogen voorleggen. Gedenk al degene die vanavond niet naar uw huis konden komen. Door ziekte, door ouderdom of door andere omstandigheden. Alle die met ons via de kerktelefoon verbonden zijn. Laat dat middel ook gezegend worden. in uw dienst. Zegen alle die het moeilijk hebben, bedroefden en beproefden, eenzamen, alleenstaanden, allerlei lichamelijke nooddruft, maar ook psychische nooden. Heer, wat kunnen de spanningen oplopen en wat kunnen de omstandigheden moeilijk zijn. Maar wilt u rust in het hart geven, vrede in onze ziel. En dat we het maar bij u mogen schuilen. Gedenk aan de raad der gemeente. Heer, gedenk de broeders, nu de gemeente vakant geworden is. En de volle last van het werk weer op de schouders van de broeders rust. Geeft dat ze kracht en wijsheid mogen ontvangen om dit deel van uw wijngaard te besturen. Ook op de aanstaande kerkraadsvergaderingen, Heer, waar nog met elkaar gesproken zal worden, wilt u dat ook met uw zegen bekronen. Wees met al het verenigingswerk, catechetisch onderwijs. Zegen het aan de jongeren die zich voorbereiden op het doen van belijdenis des geloofs. Heren die de begeerte hebben om het openlijk voor God en zijn gemeente uit te spreken. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem. Zegen ook het bredere kerkelijke werk. Gedenk onze theologische universiteit met hoogleraren en studenten. Heren wil de jonge broeders bekwamen en niet alleen theologisch toerusten, maar dat het ook jonge mannen mogen zijn in wie de vreze des Heren gevonden mag worden en die straks als getrouwe wachters op Sion's muren mogen staan. Zegen het zendingswerk, het evangelisatiewerk, ook de post in Gent en uw broeder van Luttekhuizen het werk heeft overgenomen. Heer, geef hem kracht en lust en liefde, ook om dat werk voor te zetten. Het is niet altijd een gemakkelijke taak. Hij zal ook op zijn levensweg teleurstellingen en tegenslagen ondervinden, maar dat hij zijn oog maar op u mag houden, die volleinde des geloofs. Zegen de kerk in verdrukking en vervolging, overal waar uw naam verbreid wordt. Wees met ons land en volk, ons vorstenhuis en onze regering. Ook in deze spannende dagen. Heer, waar het kabinet wankelde door allerlei ongeregeldheden die zich voordeden. Geef dat ze elkaar weer mogen vinden. We mogen toch tot hiertoe dankbaar zijn voor onze nieuwe regering, voor het nieuwe kabinet. Heer, geef dat ze de moed en de durf mogen hebben om dingen die tegen uw woord indruisen tegen te houden en terug te nemen. Ik wil zo de minister-president gedenken. Gedenk onze koningin met haar kinderen. Stel ze tot een rijke zegen. We hebben veel te vragen, Heer, meer dan dat we kunnen voorleggen. Maar ge zijt een alvervullend God. Hoor en verhoor ons. Om diens wil die gij altijd hoort, uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de dienstenofferande zal nu plaatsvinden. Wij gaan zingen van Psalm 73, het 12e, 13e en 14e vers. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er verder volgt in de versen 12, 13 en 14 van Psalm 73. Na de prediking zingen we van Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Zesde vers van Psalm 16, na de prediking. Gemeente, het is misschien wel eens opgevallen bij het lezen van het doopsformulier dat er van onze kinderen gesproken worden omdat zij dit leven dat niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus verschijnen mogen. Is dat niet vreemd om dat al van zo'n pasgeboren kindje te zeggen? Het staat nog maar aan het begin van het leven. En als God het geeft, dan heeft het nog een heel leven voor zich. En om dan al te spreken van een gestadige dood. Is dat wel zo? Dat kind dat groeit op, wordt krachtig en sterk. Zijn leven is in opgang. Hij of zij is op weg naar de volwassenheid. Hij komt in de kracht van zijn leven. Het menselijk leven kent toch opgaan, blinken en dan aan het einde van die lange wegen verzinken. En is het dan al op zijn plaats om dan al te spreken van een gestadige dood? Maar voor velen is de dood slechts wanneer lichaam en ziel ontbonden worden en alle banden met wat ons op deze aarde lief was verbroken worden. Maar de dood werkt al veel eerder in de mens. We dragen de kiemen van de dood reeds in ons als we ter wereld komen. Dat is een proces dat voor de een langer is dan voor de ander. Maar de werkelijkheid is dat het al begint in het jonge leven. Ook jonge kinderen kunnen sterven. Ook middelbare van leeftijd kunnen door de Heer uit dit leven worden weggenomen. Maar dat proces dat ingezet is bij onze geboorte, ja, dat zal tot zijn voltooiing komen. We liggen alle onder de vreselijke macht van de dood, die door de zonden in de wereld gekomen is. De Satan houdt de gehele mensheid in de ban door de macht van de dood. En daarom gelukkig de mens die in de orde van de dood het leven mag vinden. Het leven dat geopenbaard is in onze Heer Jezus Christus. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En trekt een welgevallen van de Heere, die mag roemen met apostel Paulus. Wij zijn uit de dood overgegaan in het leven. En die kent ook de bange werkingen van de dood. Maar in dat alles mag hij zich vastklampen aan Jezus Christus, die de opstanding en het leven is, die draagt hem door het leven heen, ook door de dood heen, het eeuwige leven in. En wie zo leeft, die is al gestorven, maar die sterft iedere dag weer, opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn doodgelijkvormig wordende, opdat ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. We bedienen nu het woord van God en we spreken tot u over de begeerte om Christus te kennen. We letten op een drietal gedachten. Waarom hij begeert Christus te kennen, waarin hij een begeert te kennen en waartoe hij een begeert te kennen. De begeerte om Christus te kennen. Waarom hij dat begeert, waarin hij dat begeert en waartoe hij dat begeert. Dat ik hem kenne. Het doet ons misschien wat vreemd aan als de apostel Paulus zijn verlangen uitschrijft om Christus te kennen. Met hem bedoelt de apostel Paulus niemand minder dan Jezus Christus. Maar dan vragen we ons wellicht af, kende Paulus Christus dan nog niet? Was Christus na alles wat er in zijn leven gebeurd was nog een onbekende voor hem? Er zijn er wel geweest die deze tekst aangegrepen hebben en uit zijn verband gerukt om daarmee aan te tonen dat een mens niet zomaar Christus als zijn persoonlijke borg en zaligmaker leert kennen. Zelfs Paulus, zegt men dan, moest na alles wat hij op zijn levensweg ervaren had, de verzuchting slaken dat ik hem kende. De grote heidenapostel zou wel niet onbegenadigd geweest zijn, maar hij zou Christus nog niet gekend hebben. En daarom de waarschuwing van bepaalde zijden, wees er toch voorzichtig mee om te beweren dat we Christus kennen. Zelfs Paulus durfde dat nog niet te zeggen. Christus zou dan nog verborgen zijn. Gemeente, u begrijpt dat dit in ene male ten onrechte naar voren gebracht is. Als er één was die Christus kende, dan was het apostel Paulus wel. Voor wie het evangelie bedekt is, dat is bedekt voor degene die verloren gaan. Zo we nog in onze natuurlijke staat verkeren, ja, dan hebben we geen zicht op Christus. Dan is hij onder ons verborgen. Dan kennen we hem niet. Maar als Christus zich gaat openbaren, dan wordt hij gekend en gezien met de ogen des geloofs. Nee, Christus houdt zich niet eerst verborgen voor een ontwaakte zondaar, maar hij vertoont zich dadelijk in zijn heerlijkheid. Dat een zondaar daar aanvankelijk nog geen oog voor heeft, dat is een andere zaak. Dat ligt niet aan Christus. Maar dat ligt aan de zondaar die nog zo blind is voor God en goddelijke zaken. Gemeente, we beseffen dat wat deze mensen naar voren brengen ten helemaal ten onrechte is. We doen aan het werk van Gods genade groot onrecht wanneer we deze conclusie zouden trekken uit de woorden van onze tekst. Als er toch één Bijbelheilige geweest is die de wondere diepte van het kruisevangelie heeft mogen ontsluiten en in de onaspeurlijke rijkdom van Christus heeft mogen roemen, dan is het apostel Paulus wel geweest. Hij die op weg naar Damascus staande gehouden werd. En hij de verhoogde Christus heeft mogen aanschouwen in zijn majesteit en heerlijkheid. En ter aarde gevallen zijnde riep hij uit, wie zijt gij? Waarop Christus geantwoord heeft, ik ben Jezus die gij vervolgt. En als een blinde is hij geleid naar het huis van Judas, in de straten rechten in Damascus. Gemeente, en als dan Ananias komt en tot hem de woorden spreekt, Saul, broeder, de Heere heeft mij tot u gezonden, dan vallen de schellen van zijn ogen. En dan mag hij Christus aanschouwen. Nee, Christus houdt zich niet verborgen voor een ontdekte zondaar, maar openbaart zich in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. En dat blijkt ook wel uit het leven van Paulus, want hij predikte terstond Christus. En als Paulus hier spreekt over dat ik hem kenne, dan gaat het niet om de eerste, om de principiële bekering, waarin een mens van dood levend gemaakt wordt, maar om de voortgaande bekering. Ja, er is een moment dat God een zondaar van dood levend maakt. En dan is hij nog niet afbekeerd. Maar dan volgde nog een heel proces, een heel leven van sterven aan zichzelf. Een mens is nooit eerder afbekeerd dan dat hij de laatste adem uitblaast. En als hij het hoofd neerlegt en van het lichaam der zonde verlost wordt. Ach, Paulus had al jaren geleden Christus ontmoet en aanschouwd. Hij had het uit zijn eigen mond gehoord. Gemeente, en toch moest Paulus het zeggen, iedere keer weer hem te kennen. Iedere keer weer, net als de verloren zoon, dagelijks tot de Vader terug te keren. Om zijn zonde te belijden, om zijn schuld te erkennen. Gemeente, Paulus raakt nooit uitgeleerd. Het is net als die oude vader, die door zijn kinderen altijd beschouwd werd als een man die de Heer van de Heren geleerd was. En dat was ook zo. Het was een geoefend kind van God. Maar deze oude vader had altijd de gewoonte om op zijn kamer hardop te bidden. En toen een keer zijn kinderen thuis waren en zijn vader hoorde bidden, Heere, bekeer me toch. Waarop de kinderen elkaar verwonderd aankeken. Heere, bekeer me nog. Maar vader is toch bekeerd? Ja, gemeente, ook al heeft de Heer ons opgezocht. Een mens raakt hier op aarde nooit afbekeerd. Dat is de voortgaande bekering, de dagelijkse bekering. En al heeft een kind des Heren in zijn leven nog zoveel van de Heren geleerd. Er valt nog steeds meer te leren. Hij raakt in dit leven nooit uitgeleerd. Ook de hoogbegenadigde Paulus niet. En Paulus schrijft deze dingen omdat hij weet dat Gods kerk ook te midden van de strijd verkeert. Te midden van de verleidingen van de zonde. Maar ook te midden van de dwalingen en de verkeerde leringen die hen dreigden af te brengen van de leer van vrije genade. Er deden zich in Filippi dwalingen de ronde. Paulus had daar het evangelie van Gods genade verkondigd. En onder de zegen des Heren was het vele tot zegen geweest. Ze waren gekomen tot het geloof in de Heere Jezus Christus, maar toen gingen die dwaalleraars rond, de judaïsten, en die probeerden de gemeente weer af te brengen van dat ene fundament dat er gelegd is in de Heere Jezus Christus, en ze weer terug te brengen tot die eerste beginselen. Ja, zeiden ze, het is wel goed dat je gelooft in God. Maar daar komt wel wat bij. Je kunt zo die oude wetten en zeden van Mozes niet aan de kant schuiven. Er moet nog iets aan toegevoegd worden. En deze mensen in Filippi werden weer aan het werk gezet. In een leven van heilig, van werkheiligheid. En ze zochten God meer te behagen in een leven van wensbetrachting en dan in een leven van het geloof. En wat kreeg je nu in Filippi? Mensen in wie de eerste beginselen van het nieuwe leven gewekt was, maar die toch weer voldoening en waardigheid gingen zoeken in het betrachten van de wetten van Mozes. En als ze dit nu maar deden en dat nalieten, dan zouden ze zeker vooruitkomen. Het waren werkelijk mensen die iets gesmaakt hadden van Gods genade in Christus, maar op de toer geraakt waren van de eigen gerechtigheid. Zo kreeg je mensen die hoog met zichzelf stonden, gerusten in Sion, mensen die in goede werken toenamen en ondertussen geen stap verder kwamen op de weg der zaligheid. Ja, ze verachterden zelfs in de genade. Is dat verlangen in ons gemeente? Om Christus te kennen? Of moet u zeggen dat Christus voor u geen enkele waarde heeft? U gaat wel naar de kerk, u leest wel uw Bijbel, u bidt dagelijks. U bent heus niet een van de minsten. Dat was Paulus voor zijn bekering ook niet. Gemeente, maar er is geen enkele geestelijke kennis. En als je op huisbezoek komt en je vraagt dan de mensen, wat betekent Christus nu voor u? Ach, dan weten we niet goed wat we moeten zeggen. We kunnen natuurlijk wel het geëikte antwoord geven. We kunnen natuurlijk wel nazeggen wat de ouderlingen graag horen. Ach, we hebben op catechisatie wel voldoende kennis opgedaan om het onder woorden te brengen. Gemeente, maar met al die uitwendige zaken staan we de voortgang van het leven der genade in de weg. Als we toch weer zoeken ons heilig voor God te stellen. Als we toch weer zoeken ons voor God behagelijk voor te stellen. Ach, dan zoeken we toch nog onze grond in onze werk, in onze eigen gerechtigheid, in onze vroomheid, in onze godsdienstigheid. Gemeente, en die hebben geen enkele waarde voor de eeuwigheid. En nog moeilijker is het om met mensen te praten die er zo verzekerd van zijn dat het goed ligt in hun leven. Ze zijn wedergeboren. Ze zijn een kind van God. Ze hebben een vader in de hemel. Dat komt ook uit in alles wat ze doen voor het koninkrijk. Maar je merkt er geen strijd achter. Je merkt er geen worsteling achter. Het gaat allemaal zo gladjes, zo voorspoedig. Je voelt er geen nood achter. Gemeente, nu hen vermaant apostel Paulus met het voorbeeld van zijn eigen leven. Ik was ook zo'n vrome man. En hij somt het op en als er één zijn uiterlijke voorrechten naar voren kon brengen, dan was het apostel Paulus wel, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, naar de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet van Farizeeën, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Maar Paulus voegt er iets aan toe. Al deze dingen heb ik als schade en drek leren achten om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Het is waardeloos voor hem geworden. Het waren zelfs nog strikken voor hem om hem van de gerechtigheid van het geloof die in Christus is af te houden. Als God hem van al zijn vroomheid en eigen gerechtigheid niet verlost had, dan was hij voor eeuwig omgekomen. Maar de Heer heeft hem ervan afgebracht, opdat hij door het geloof gerechtvaardigd zou worden. En u kan Paulus niet blijven staan bij de vruchten van het geloof, maar hij begeert meerdere en diepere kennis van Christus te ontvangen. En dat begeert hij nog, ja, ik zou zeggen, nog des te meer, nu hij al jaren op de weg des levens is. Hij raakt nooit uitgeleerd in Christus. Gemeente, daar wordt een heilig verlangen geboren om die Christus te leren kennen. Maar dat gaat in de weg van afbraak, van sterven aan jezelf. Dan kunnen we het met onze vroomheid niet meer doen. We hebben een wal van onszelf gekregen. En het gemis van de nabijheid des Heren wordt zo groot. Rijke tijden gekend. Daar brengt de Heren ons. Dat we met het verleden niet meer kunnen doen. Ach, dan wordt er wel eens de bede uit. Ach, wierd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. O, dan zijn we diep ongelukkig rijke tijden gekend. De nabijheid van de Heere mogen ondervinden. Maar het leven is uit onze ziel weggevloeid. En we zijn in dorheid en doodsheid van onze ziel. Maar daar wordt de waarachtige begeerte en behoefte geboren om deze Christus in de voortgang van het genadeleven te kennen. En dacht u dat de Heere zo'n heilbegeerige zonde zou laten staan? Gelukkig de mens die zo verlegen wordt om de kennis van Christus. Nee, dat is geen verstandelijke kennis. Dat is niet wat we uit de boeken halen. Of wat op een universiteit geleerd wordt. Maar dat is dat goddelijke onderwijs op de school van de Heilige Geest. Want dan geeft hij verstand aan slechten die het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. En wie zo eenmaal op de school van de Heilige Geest gebracht werd, die komt ook nooit uitgeleerd. Er is zo'n volheid in Christus, dat zullen we hier nooit kunnen peilen. Alleen straks met alle heiligen tezamen zullen we iets van de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde Gods in Christus kunnen peilen. Want Christus is geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot de volkomen verlossing. Waarom Paulus Christus begeert te kennen. Maar ook waarin begeert hij hem nu te kennen. Paulus spreekt hier van hem kennen. En dan speciaal in de kracht van zijn opstanding. Wanneer Paulus hier in de kracht van het, in de voortgang van het leven van het geloof vraagt om hem te kennen in de kracht van zijn opstanding, dan heeft hij niet in de eerste plaats de levendmaking op het oog. Dat had in zijn leven al plaatsgevonden op weg naar Damascus. Daar is de verhoogde Christus hem verschenen en daar zijn de schellen van zijn ogen gevallen en daar is Paulus door de kracht van zijn opstanding van dood levend gemaakt. Daar is hij wedergeboren tot een levende hoop. Gemeente, maar dat is niet de enige vorm waarmee een levend gemaakte zondaar in aanraking komt met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want in zijn opstanding ligt ook de rechtvaardiging van zijn kerk. Hij is overgeleverd om onze zonde, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. In de opstanding van de Heer Jezus Christus heeft het amen van de Vader geklonken op het volbrachte middelaarswerk. Alles, alles was voldaan. God de Vader had niets meer te eisen. Aan zijn heilige recht was beantwoord in het offer van zijn Zoon. En toen Christus vrijgesproken werd op de paasmorgen, toen werd hij niet alleen voor zichzelf vrijgesproken, maar al zijn uitverkorenen, alle die in hem zouden geloven, die zijn in de opstanding vrijgesproken. Daar heeft de Vader de kwitantie getoond, die ondertekend is door de Vader zelf, voldaan, volkomen voldaan. En nu ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Maar gemeente, en ik meen dat Paulus in onze tekst nog iets anders op het oog heeft. Niet de eerste bekering. Ook niet de rechtvaardiging door het geloof. Gemeente, maar hij ziet hier op de heiligmaking. In onze tekst heeft hij iets anders op het oog. Hij die reeds levend gemaakt is door de kracht van Christus en weet van de vergeving der zonden, daar getuigt hij immers van in vers 9. Hij heeft immers alle schade en drek leren achter, omdat hij Christus mogen gewinnen en hem gevonden worden, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Paulus heeft de opstandingskracht van Christus in zijn leven ervaren als een levendmakende kracht en als een kracht tot rechtvaardiging. Maar Paulus' verlangen dat zo uitgaat naar Christus, dat begeert ook hem gelijkvormig te worden. Om de voetstappen van zijn meester te drukken. Om achter de Heere aan te gaan. Langs bezaaide en onbezaaide wegen. Gemeente, en dat verlangen dat brandt in hem. Niet slechts dat hij straks in de hemel komt. Niet dat zijn ziel gered is van de dood. Maar de brandende begeerte in hem is dat Christus gestalte in hem mag krijgen. Dat hij het beeld van Christus weer gaat vertonen. Dat Christus verheerlijkt wordt in zijn leven. Straks vervolgt Paulus het. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht dat ik van Christus Jezus gegrepen ben. En wat doet Christus nu in zijn opstanding? De catechisanten die hun les geleerd hebben, die weten, wat is nu het nut van de opstanding van de Heer Jezus Christus? Ach, dan weten ze dat hij allereerst door zijn opstanding de schuld der zonde verzoend heeft. Dat ziet op de rechtvaardiging. Maar ook dat hij de macht der zonde gebroken heeft en dat ziet op de heiliging. En nu begeert Paulus dat de kracht van Christus opstanding in de verbreking van de macht van de zonde in zijn leven openbaar komt. Opdat ik de kracht van zijn opstanding kennen. Hij begeert, en dat is de begeerte die gewekt is door de Heilige Geest in zijn hart, dat Christus zijn leven mag zijn. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niet op de aarde. Dat is een allerhoogst en eeuwig goed geworden. Dat is een hoogste ideaal. Dat de macht, want daar ligt hij nog, die macht die oefent nog gezag uit in zijn leven. Die zonden die nog altijd in hem doorwerken. Dat lichaam der zonde dat hij nog meedraagt tot aan zijn dood toe. Dat gekruisigd mag worden. Dat gedood mag worden. Dat de overblijfselen van het lichaam der zonde uitgeroeid mogen worden. En dat de macht van de zonden in zijn leven gebroken zal worden. En hij in nieuwigheid des levens zal wandelen. Dat wordt de hartelijke begeerte van het nieuwe leven. Om kon het zijn heilig voor God te leven. En Paulus weet het, hij en de gemeente van Filippi staan in de strijd. De verleidingen omringen hen. Satan is erop uit om de gelovigen ten val te brengen. En wat kan er dan een moedeloosheid optreden in het leven van Gods kinderen, zodat ze ingezonken en mat zijn. Dan is er geen moed om te strijden. Ach, dat ze die zonde nou maar niet onder de knie krijgen.
dat dat inwonend verderf altijd nog parten speelt in hun leven. Dat ze dat niet uitgebannen krijgen in hun leven, zoals de apostel Paulus het op een andere plaats zegt. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan kan je daar moedeloos van worden. Als iedere dag begeer je het weer. Maar na elke dag moet je zeggen, het is weer een mislukking geworden. En toch, Paulus legt er zich niet bij neer. Paulus zegt niet tegen zichzelf, ach, dat is toch onbereikbaar. Dat is de vergeefse moeite. Oh, je kunt er wel mee ophouden, want je zult jezelf nooit verbeteren. Je blijft die oude mens met je meedragen tot aan je dood toe. Nee, hij volhardt in die strijd. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Opdat ik van Christus gegrepen ben, hij behoort hem toe. En daarom kan hij de zonden in zijn ziel niet verdragen. En de gemeenschap van zijn lijden te hebben. Het nieuwe leven brengt strijd met zich mee. Heb je het gemerkt? Er staat in het Grieks een woord, martyrio. En dat betekent enerzijds getuigen. Maar dat heeft nog een tweede betekenis, dat is lijden. En die twee horen bij elkaar. Want wie de naam van de Heer Jezus gaat belijden in deze wereld, die moet op tegenstand rekenen, op vijandschap, op ergernis. De Heer Jezus heeft er zijn discipelen op voorbereid. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Wie door genade zich mag scharen onder de gelederen van koning Jezus, ook die moet niet rekenen op een rustige vaart. Wie vrede wil, die bereidde zich voor op de oorlog. Welkom in de strijd, zeiden vroeger de oude. En ik wil de jonge mensen niet afschrikken. Is dat nou een begeerenswaardig evangelie? Is dat nou een evangelie om jaloers op te worden? Als je de Heere gaat volgen, dan geeft dat, brengt dat strijd met zich mee. Dan kan je beter je oude bestaan voortzetten. Dan heb je nog wat plezier. En dan kan je nog wat genieten van het leven. En dan heb je je uitstapjes nog. En je vreugde en je blijdschap. O, weet al wel. Het brengt strijd met zich mee, maar het is een strijd die al overwonnen is. Want de kop van Satan is vermorzeld. En eenmaal zal hij het onderspit delven. Ach, het leven, dat is ook een strijd. De struggle for life. Maar het is een strijd zonder uitzicht, zonder toekomst, zonder verwachting. Ach, wat begeer je nou met het volk van God kwalijk behandeld te worden voor een tijd of de genietingen van de wereld te ontvangen? En dan moet u eens letten op de volgorde. Bij Christus was het, we hebben het zojuist beleden, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden. Gemeente, maar bij Gods kinderen is het precies andersom. Dan begint het met de opstanding. En dan vervolgt het met gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, een dood gelijkvormig wordende. Wat is dat, gemeenschap hebben aan het lijden van Christus? Ach, je kunt niet eerder gemeenschap aan Christus hebben voordat je levend gemaakt bent. Daar gaat helzordelijk, gaat daar de opstanding aan vooraf. Wie nog dood is in zonde en misdaad, die heeft niks te vrezen. Die heeft niks te duchten van de vorst der duisternis. Hij zal hem niets in de weg leggen. Hij zal juist aansporen en aanmoedigen om toch maar op die oude weg voor te gaan. Die brede weg, je weet het wel, die eindigt in het eeuwige verderf. Gemeente, maar wie gemeenschap aan Christus heeft, wat is dat? Is dat zijn lijden overdenken, mediteren, wat zijn lijden hem gekost heeft? Ja, dat ook, maar dat niet helemaal. Is het soms ook te lijden hebben? Gesmaad, vervolgd, gelasterd te worden om Christus wil en zo de overblijfselen van zijn leden, van zijn lijden te vervullen. Ja, dat misschien ook. Maar het is in de eerste plaats mee gekruisigd worden, mee het graf ingaan. En dat wordt werkelijkheid wat in de doop afgebeeld is. Dat we met Christus gekruisigd worden en met hem zullen opstaan tot een nieuw leven. Dat is de weg der bekering. Uit hoeveel stukken bestaat de bekering? Uit twee stukken. Het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Afsterven en haten en vlieden van de zonde. Maar de opstandingen zich verheugen in God, onze zaligmaker. Gemeente, dat zijn de twee lijnen die in het christenleven terug te vinden zijn. Dat is sterven aan de oude mens. Dan moet onze zondige natuur gekruisigd worden. Dan moet ik er met mijn oude mens helemaal aan. Gemeenschap te hebben aan zijn lijden is afgebroken te worden in mezelf. Om gemeenschap te hebben aan zijn lijden. Gemeente, dan bedoelt Paulus niet dat u met Christus het verzoeningslijden opnieuw moet dragen. Het lijden en sterven van de Heer Jezus moet en hoeft niet overgedaan te worden. Het mag ook niet overgedaan worden. Hij heeft alles gedragen en heeft aan de kruisheuvel Golgotha uitgeroepen. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Nee, dat hoeft niet meer overgedaan te worden. Het is ook niet zo dat een levend gemaakte zonde toch nog iets van de zwaarte van dat lijden moet dragen. Of dat offer van de Heer Jezus Christus nog moet aanvullen. Christus heeft met één offer dan in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Nee, dat hoeft geen aanvulling meer. Daar mag niks aan toegevoegd worden. Het is klaar. Het is volbracht. Het werk is tot stand gebracht. Nu is het alleen maar een zaak van geloof. Om achter Christus aan te komen. In het sterven aan onszelf. Maar dat hij alle eer en roem mag ontvangen. Zijn dood gelijkvormig wordende. Hij begeert wel te sterven aan zijn eigen ik. Die oude mens moet afgelegd worden. Hij moet ermee de dood in. Sterven aan zichzelf. Zodat hij het met al het zijne de dood ingaat. En Paulus heeft de taaiheid van en de onverzettelijkheid van die oude mens onderworpen. Hij blijft dat oude bestaan met zich meedragen tot zijn einde toe. Maar om zijn dood gelijkvormig te worden, om op Christus te gelijken, om zijn beeld te gaan vertonen. Als hij gescholden werd, niet wederschold. En als die leed niet dreigde, maar het overgaf aan dien die hem die rechtvaardig oordeelt. Hij begint een navolger te zijn van de Heer Jezus Christus. zijn meester, te midden van de beproevingen en de aanvechtingen. Nee, de apostel wil hier niet mee zeggen dat hij wenst te sterven op dezelfde wijze als zijn meester gestorven is. Hij begeert hier niet de marteldood te sterven, maar als het zou moeten, heeft hij er zichzelf voor over. Laat mij maar verteerd worden. Als God maar aan zijn Heer mag komen. Al het lijden dat hij om Christus wil dragen moet. Al zou het de marteldood zijn. Ach, hij is ertoe bereid. Het volgen van Jezus brengt het lijden met zich mee. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die het goden gelijk zijn geen roof heeft geacht. Maar heeft het overgegeven, heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Is ons in alles gelijk geworden. Het lijden om en met Christus. Ach, niet alle lijden is lijden om en met Christus. Er worden heel wat tranen geschreid om de gevolgen van de zonde, maar niet om de zonde zelf. En wat komt het lijden openbaar in de verdrukte kerk? Wat een geloofsmoed en een geloofskracht hebben ze getoond in de strijd. Iedere keer lees je weer dat christenen vermoord worden. En ik denk aan die Pakistaanse vrouw die weer tot de dood veroordeeld is. Ach, ze hoeft niet te sterven als ze maar één keer uitspreekt dat Christus een leugenaar is. Als ze maar één keer haar geloof logend. Ach, dan zal de brandstapel, dan zal de doodstraf haar ontgaan. Maar ze mag getrouw zijn. Ze mag staande blijven. En er mag wel gebed ook voor deze vrouw zijn die christin geworden is. Om voor dat verschrikkelijke bewaard te worden. Maar als die weggegaan moet worden, dat de Heer ze zal ondersteunen. Ach, niemand begeert te lijden. En van onszelf mijden en schuwen we het lijden. Maar als we in zijn kracht en door zijn genade staande mogen blijven, dan is het een getuigenis tot de Heere. Maar dan mag Gods kerk door de tranen heen zien op de toekomst. Paulus weet het, dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En hier krijgt hij vergezichten, gemeente. Hier mag hij de toekomst inblikken. Hier mag hij zien dat het einde goed zal zijn. En dat de haven der eeuwigheid zijn levensscheepje zal ontvangen. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Of ik enigszins. Dat wil niet zeggen dat de apostel er niet zeker van is dat hij dat ooit zal bereiken. Of dat de wederopstanding ooit zal komen. Op andere plaatsen spreekt hij daar met grote zekerheid over. Nee, Paulus, die twijfelt hier niet of hij ooit wel de volmaaktheid zal bereiken. Maar Paulus ziet in de wederopstanding des vleeses de afsluiting van het werk wat God in de wedergeboorte begonnen is. Daar heeft de Heer hem door zijn geest uit het zondegraf opgewekt. Daarop is een leven gevolgd van sterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De apostel heeft de taaiheid van zijn oude bestaan ontdekt. Hij zal die oude natuur niet eerder onderkrijgen dan wanneer hij de laatste adem uitblaast. Maar de toekomst wacht. Het vaderhuis is gereed. En de Heere ziet uit naar de terugkeer van zijn verloren zoon. En de biddende hoge priester als vaders rechterhand, die bidt het: Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Of ik zal mogen komen tot de wederopstanding der doden. Ja, zult u zeggen, die zal er toch voor ieder zijn. In het laatste der dagen, bij het blazen van de bazuin, zullen toch al de graven geopend worden. En zullen rechtvaardigen en onrechtvaardigen opstaan uit het graf. Gemeente, dat is de algemene wederopstanding des vleesjes. Maar er is ook een opstanding der rechtvaardigen. En als het daarover gaat, dan wordt er in de schrift gesproken over de opstanding. En omdat dan dat, als dat gebeurt, het werk van Gods genade voltooid zal zijn, dan zal de laatste zijn toegebracht. Dan is het getal van Gods gezaligde vol geworden. En dat zal de toekomst zijn van alle die de Heere vrezen. Gemeenschap hebben aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En daar lopen twee lijnen door, gemeente. Het eerste is het uitzicht op die toekomende wereld. Wordt het leven van een waar christen te beheersen. Ach, wat zijn we toch vaak nog aardsgezind. Wat zien we toch vaak nog op het hier en het nu. Wat maken we ons toch druk met de dingen van deze wereld. Wat is die hemelse heerlijkheid ook in het leven van Gods kinderen toch in het verschiet geraakt. Ze leven meer bij de dingen die gezien worden dan bij de dingen die niet gezien worden. Als ze meer het oog omhoog mochten richten naar die biddende hoge priester. Ach, dan zou dat hun leven bestempelen. Dan zou er uitzien zijn verwachting van de toekomst. Gemeente, zeker een mens heeft ook een roeping om in dit aardse zijn plicht te vervullen. Om zijn arbeid te verrichten als zo getrouw als de engelen in de hemel doen. Hij heeft ook zijn werk, zijn gezin, zijn verplichtingen en alles wat het leven van ons vraagt. Ach, dat mogen we niet achterwege laten. Dat is niet Gods bedoeling. Nee, Paulus zegt of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En dat is het enige perspectief van de apostel om alle dingen te verdragen. En als dat dan zo is, dat de dingen die we zien tijdelijk zijn, en dat kan van alles zijn, vervolging, verdrukking, gevangenschap, elke vorm van lijden is tijdelijk. Teleurstellingen, beproevingen. Oh, wat kan een leven, een ziekbed lang duren? Wat kan de Heere toch diepe wegen gaan? Gemeente, maar het is maar voorbijgaande aard. Hij zegt het, want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die afstaande is. Ach, dan kunnen er moeilijke omstandigheden zijn. Dan kan er druk zijn, vervolging, gesmaad worden, gehoond worden, gelasterd worden. Ach, het gaat allemaal voorbij. En het beste dat komt nog. Dat heeft de Heere bereid voor degene die hem vrezen. En zo heeft Paulus kunnen staan en kunnen dragen in dit moeitevolle leven. En het tweede is dat Gods kinderen die heerlijkheid niet anders zullen ontvangen dan hun meester hen voorgegaan is. Christus is ook door de diepte van lijden gegaan naar de heerlijkheid. Door de vernedering naar de verhoging. En daar volgen Gods kinderen ook in. Gemeente, ze volgen hun meester op zijn levensweg. De levensgeschiedenis van de zaligmaker wordt op tot zekere hoogte afgedrukt in het leven van zijn discipelen. En die mogen niet van elkaar losgemaakt worden. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Of hebt u die schat niet in de hemel? Dan hebt u hem op een verkeerde plaats. Dan raakt u hem vast en zeker kwijt. Mot en roest, die verderven, dieven doorgraven en stelen. Zo gaat het met degene die schatten vergadert op de aarde. Maar als uw schat in de hemel mag zijn, laat dan daar ook uw hart zijn. Laat dat dan eens voor u het voornaamste worden. Ach, breng het toch elke keer voor de aandacht. U heeft een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. De toekomst wenkt. O, als hij eenmaal geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan zullen ze alle in de erfenis mogen delen. Wat ligt daar toch een geweldige troost in voor Gods kerk. Die nu lijden om Christus wil. Voor degene die dat ervaren. Dat de voetstappen van Christus drukke lijden met zich meebrengt. Zoals geschreven staat, degene die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. Dat lijden van deze tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aanstaande is. Zo zijn martelaren de dood ingegaan. Ziende op die erfenis. Ziende op de heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen. En toen voelden ze de pijn en de smarten niet meer. Toen werden ze thuis gehaald. Toen mochten ze eeuwig bij de Heere zijn. Eenmaal zal Paulus mogen rusten van die strijd. Als het zondelichaam in het graf gelegd wordt. O gemeente, dan wordt er wat in het graf gelegd. En wie enigermate zichzelf leert kennen, die zal geen hoge gedachten van zichzelf hebben. Maar gelukkig, het gaat allemaal het graf in. En het blijft daar. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Maar opgewekt in kracht. Dan blijft al die zonde, al dat vuil en al die ongerechtigheid achter in het graf. Dan is de strijd gestreden. O, Paulus ziet uit naar de wederopstanding der doden. Gaat uw verlangen er ook nog uit? Mag u wel eens over de einde der eeuwen heen blikken? Mag u het wel eens met de geest bidden? Kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Is dat uw voorland? Is dat uw vaderland? Ach, dan moet u nog wel door dit tranendal heen. Met al zijn moeite en zorgen. Maar eenmaal zal uw wens vervuld worden. Eenmaal zult u mogen ingaan. Ja, dan zingt Gods kerk, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Waarvan in drukt vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, gaf mij in het kort verzadiging van vreugde. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, zo mochten we de apostel Paulus horen bidden, dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn doodgelijkvormig wordende, opdat ik ook niet enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Ach, Heren, Paulus ging een weg van strijd, van aanvechtingen, van beproevingen. De weg was niet altijd gemakkelijk. Maar hij mocht leven uit de hoop, uit de toekomst. Hij mocht perspectieven openen. Hij mocht de vensters openstoten naar de heerlijkheid die wacht. En als hij daarop zag wat voor hem was weggelegd, ach, Heren, dan was hij gewillig om de moeite en de zorgen te dragen. Ach, dan viel dat in het niet bij de heerlijkheid die aanstaande is. Hij mocht over de einde der eeuwen heen zien, over dood en graf. Hij mocht zien op die God die voor hem het allerhoogste en eeuwige goed was, in wie alles te vinden is, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Daar mocht hij zich aan vastkleppen. Dat was de grond voor zijn leven. En dat was het perspectief voor de toekomst. O Heere, werk het ook in onze harten, omdat Christus gestalt in ons mag krijgen, dat we zijn voetstappen leren drukken, dat we meer en meer hem gelijkvormig mogen worden, om in de heerlijkheid te mogen roemen. En dank voor alles wat u schonk, Heer, op deze dag. We mochten samen zijn, we mochten uw woord horen. We willen het nog met uw zegen achtervolgen. Het was alles in zwakheid, met gebrek. Met veel zonde kleefde het aan, maar verzoen het door het alles reinigende bloed van uw Zoon. Ga met ons als we weer van hier gaan. Geleid ons op de weg naar huis. Wees ons in de komende week goed en gedachtig. Neem ons zo allen voor uw rekening. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons bovenal voor een onverwachte, onvoorbereide dood. Hoor ons gebed, Heere. Neem onze dankzegging aan. Laat ons gemoed voor u bereid zijn in het stil vertrouwen dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Onze slotzang is het achtste vers van Psalm 17, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, 17 vers 8. Verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.